Oké. Ik wil jullie allemaal welkom heten op deze presentatie. We gaan het in deze sessie hebben over Web Services Interoperability met WCF en het project Metro. We zullen onszelf weer eerst even voorstellen en daarna gaan we nog een klein stukje agenda doen. Ik zal vandaag iets minder presenteren en wat meer aan de demo kant zitten en Bert die zal wat meer theorieën behandelen. Eerst even wie ik ben. Ik ben Edwin van Wijk, ik ben IT-architect bij InfoSupport. En mijn expertise is .NET, dus ik ben zeg maar de WCF-man. En ik word vooral ingezet bij klanten waar grote administratieve systemen gebouwd worden op basis van service-oriented architecture. Waarbij dus ook WCF veelvuldig gebruikt wordt. En daarnaast ben ik redelijk betrokken bij onze ontwikkelstraat. We hebben een ontwikkelstraat genaamd Endeavor die we bij klanten en bij projecten gebruiken. Daar zijn mensen misschien wel bij bekend. En ja, daar doe ik wel eens wat dingen voor en ik begeleid ook klanten bij het implementeren van die ontwikkelstraat. Ik wil gelijk even zeggen, in principe zijn er aan het eind is er tijd voor vragen. Maar als jullie tussendoor echt hele prangende vragen hebben, dan kan dat altijd wel. En ja, dan geef ik nu het stokje eigenlijk gelijk alweer over aan Bert. En dan ga ik weer even stil zijn. En dan zal hij zichzelf ook even voorstellen.
Oké. Goed. Nou, mijn naam is Bert Erdman. Ik werk bij InfoSupport als Technology Manager voor het Comfort Center Java. Ik werk daar een jaar of 11 inmiddels. Als Technology Manager ben ik verantwoordelijk voor de Java-implementatie van onze ontwikkelstraat en eigenlijk allerlei dienstverlening op het gebied van architectuur, coaching en adviesopdrachten op het gebied van Java-development. Naast mijn support ben ik ook actief binnen de Nederlandse Java User Group. Dat is een vereniging van 3500 Java-programmeurs in Nederland. En wij organiseren zelf ook allerlei conferenties, zoals bijvoorbeeld zeg maar een Dev Days. En dan bij ons zijn dan de JSpring en de JFall Java-conferenties. En ja, verder ben ik redelijk actief in de Nederlandse Java community. Ik ben auteur voor Java Magazine, zit ook in de redactie daar. En ik doe eigenlijk allerlei zaken die op de een of andere manier ook maar iets met Java te maken hebben. Ja, wacht eens even. Java op een Microsoft-conferentie, dat is voor het eerst. Op zich zijn we daar eigenlijk heel blij mee, want wat ons betreft, wat InfoSupport betreft, is het een multi-vendor wereld. En als wij projecten bij klanten doen, dan komen we gewoon beide omgevingen tegen. En de uitdaging zit natuurlijk om alles met elkaar te praten. En dat is ook precies wat we vandaag, waar we vandaag over gaan hebben. Nou, maak je geen zorgen. We zijn vrienden. Serieus, als je kijkt naar... kom je gemixte omgevingen zeg maar, tegen in deze wereld? Ja, die kom je zeker tegen. Wij zelf komen bij projecten zeg maar, de zogenaamde close encounters tegen. Vanuit de Java-wereld dat we .NET in één keer tegenkomen of andersom. En daar hebben wij allerlei uitdagingen gehad in het verleden en nu ook nog om die dingen met elkaar te laten praten en het ook allemaal een beetje vloeiend laten werken. Want dat laatste is nog niet echt een sinecure, laten we dat zo zeggen. Maar daarover zometeen meer. Als we naar de feiten kijken. Wat een feit is, is dat we heel veel van de klanten tegenwoordig gemengde omgevingen hebben staan. Het is niet allemaal meer puur Microsoft, het is een IBM tent of puur een Oracle tent. Je ziet zeker ook met recente overnames en dergelijke, zie je gewoon dat dat klanten vaak allebei wel hebben staan. En er gaat ook een moment komen dat het back-office systeem wat in de ene omgeving is gebouwd, dat daar gegevens uit moeten en dat die getoond moeten worden in een portal in een andere omgeving of andersom. En dus dit zijn levensvatbare scenario's. Dit kom je al tegen of dit ga je steeds meer tegenkomen. Ander feit waar we tegenaan lopen is dat binnen InfoSupport doen we zowel .NET als Java. En het is niet dat we elkaars auto's bekrassen en zo erg is het niet. Maar je ziet wel wat stammenstrijd over een wereld, wat allemaal nog redelijk gemoedelijk gaat hoor. Het blijft een beetje buitenschelden en zo. Wat wel opvallend is dat ondanks dat de architectuur van beide platformen eigenlijk best op elkaar lijkt, dat toch developers vaak een heel raar beeld hebben van hoe elkaars ontwikkelingsplatformen eruit zien en hoe je nou zeg maar die dingen maakt. En vandaar dat het voor ons ook een leuk experiment was om gewoon allebei eens achter onze machine te kruipen. En is dingen te gaan bouwen en de volgende uitdaging om ook met elkaar te laten praten. En om jullie ook te laten zien van ja, het is helemaal niet zo verschillend als dat je misschien denkt. En dingen die je in de ene wereld onder die naam kent, die zijn in die andere wereld precies hetzelfde en ze heten anders. En zo zijn we ook in onze journey verschillende mooie namen tegengekomen van foutmeldingen. Allerlei dingen waar we ons hartelijk over verbaasd hebben en ook erg om hebben om moeten lachen.
De bodybuilder is wel
precies, blijven precies. Oké, als je het hebt over interoperability, dan heb je het eigenlijk over, stel dat je naar deze plaat kijkt, je ziet hier eventjes heel globaal een architectuur van een moderne applicatie. Of je nou in Java of in .NET is gemaakt, dat maakt niet zo heel veel uit. Vaak kun je er wel drie grote onderdelen in die architectuur vinden. Iets wat presentatie en navigatie doet. Iets wat business logica doet. En eventueel interoperability doet met een back-office. En aan de achterkant zie je dingen die data ophalen, data integreren. Of die bijvoorbeeld via een messagebus en mainframe dingetjes raadplegen. Of dat soort zaken. Nou, voor Java, voor .NET zijn die architecturen eigenlijk vrijwel hetzelfde. En als je naar die globale onderdelen kijkt, dan zie je eigenlijk dat je op allerlei vlakken interop kunt doen. Het is niet alleen maar eventjes simpel aan de voorkant of zo iets screenscrapen of aan de achterkant via een database tabel dingen uitwisselen. Maar ook ja, tussen business logica of waar dan ook in je architectuur kan je tegen interoperability zaken aanlopen. En waar wij het vandaag over gaan hebben is web services interoperability. Maar wees je van bewust dat er meerdere vormen van interoperability zijn. Message queuing is er eentje, uitwisselen via een database is er eentje. Wire level bridging is een vorm van interoperability. Maar daar gaan we het allemaal niet over hebben, we gaan het hebben over web services. Toen we deze presentatie gingen maken, toen herinner ik mij een sessie die we in 2003 hebben gedaan, ook voor Microsoft. En daarin zijn wij ook eigenlijk al voorzichtig met interoperability tussen Java en .NET bezig geweest. Java en .NET waren toen allebei natuurlijk nog fors in opkomst in die tijd, 6 jaar geleden. En toen hebben we meerdere vormen van interop behandeld, waaronder webservices interop. En wat misschien is wel leuk om eens te beginnen bij de conclusies die we in 2003 hebben getrokken. Allereerst hadden we gezegd, wat is nou de voordelen van webservices interoperability? In 2003 dus even. Nou, allereerst natuurlijk de basale dingen die je met webservices krijgt. Implementatie, onafhankelijke aanroepen van logica was een voordeel. En SOAP was daarbij de standaard. In die tijd waren we nog een beetje naïef, want we dachten nog dat er twee manieren waren om zeg maar die implementaties aan te roepen. Message gebaseerd, of zeg maar meer document gebaseerd en RPC gebaseerd. En met name de Java-wereld heeft heel lang volgehouden om ook RPC-based webservices te doen. Maar gelukkig zijn we daar nu een beetje vanaf, dat was echt de verkeerde manier. En document literal is de manier om webservices interop te doen en ook gewoon de manier om webservices te doen. En ja, wat er toen eigenlijk heel erg in opkomst was. En Microsoft had toen nog iets, dat was een van de geheime projecten, dat heette GXA, voor de mensen die dat misschien nog kunnen herinneren. Dat was zeg maar de eerste implementaties van toegevoegde functionaliteit bovenop basis interop. Dus daar kwamen de eerste, zeg maar de voorlopers van de eerste WS-standaarden kwamen daar uit. Nou, een aantal nadelen hebben we toen genoemd, hebben gezegd van ja, die webservice implementaties zijn wel heel erg vendor-specifiek. En als je een SOAP call doet van de ene naar de andere stack, dan loop je vaak tegen de meest bizarre en basale foutmelding aan. En dat was toen ook zo. En er is geen generieke infrastructuur voor met name die toegevoegde waardeservices. Dus als je security wilde doen, ja, nou, met SSL kan je misschien nog een eindje, maar dan hield het wel zo'n beetje op. En als je transacties wilde doen of je wilde, nou ja, wat willen we doen, reliable messaging of MTOM of zo. Nou, MTOM bestond voor mij nog niet eens in 2003. Dus al dat soort dingen was allemaal nog niks voor ingeregeld. Goed, dus wat hadden we gezegd? Let op, er is een organisatie die heet de WSI, de Web Services Interoperability Organization. En die is hard aan het werk om een aantal van die problemen van toen op te lossen. Er komen dingen aan die we de WS-sterretje-specificaties noemen. Nou, inmiddels word je ermee doodgegooid. Dus die zijn er nu en dus wat dat betreft is die voorspelling wel uitgekomen. En we hebben toen zeg maar heel bold gezegd van, dit is wel de way to go. Als je interoperability wil doen, dan moet je via web services. Nou, laten we eens gaan kijken of dat nu 6 jaar later ook het geval is. Dus dat was eigenlijk de intro, nu de agenda. Waar gaan we het over hebben? Nou, intro stuk hebben we gehad. Dan willen we eerst even aan jullie voorstellen wat WCF en Project Metro ook alweer zijn. Nou, ik neem aan dat jullie met name bekend zijn met WCF. Zijn er ook mensen die hun hand op durven te steken dat ze wat Java ervaring hebben? Project Metro, Java Development, Java Web Service Development ervaring. Mag, ja, één voorzichtige hand. Ik ben niet de enige Java-programmeur in deze zaal, dus gelukkig. J-Sharp, iemand ervaring met J-Sharp misschien? Nee? Ah, jammer. Oké, dus daar gaan we iets over vertellen, daar wisselen we elkaar een beetje af. En dan gaan we uiteraard, want daar komen jullie voor, interoperability in actie laten zien. Dus hoe werkt het nou, hoe makkelijk werkt het nou, werkt het out of the box en waar moet nog het een en ander geknutseld en gepuzzeld worden. En dan willen we afsluiten met een stukje van wat is nou de huidige toestand van de interop. Er zijn die beloftes van 6 jaar geleden uitgekomen en waar staan we nu? En we willen jullie een aantal issues laten zien waar wij tegenaan gelopen zijn en een aantal tips en trucs om je zeg maar een aantal valkuilen te laten vermijden als je hiermee aan de slag gaat. Oké, wat is Project Metro? En nu ga ik jullie even heel kort inwijden in de wondere wereld van Java en de drieletterige afkortingen en de rare projectnamen. En dan moet je maar een beetje proberen doorheen te kijken. Ik heb het geprobeerd zo logisch mogelijk op te schrijven. Als je ook een Project Metro hebt, dan is dat een verzamelnaam voor JAX-WS, dat is de Java API voor XML Web Services in Java. Dat is een API die je met de Java Development Kit meegeleverd krijgt, waarmee je webservices kunt bouwen. Dus SOAP gebaseerde webservices. En Project Tango. En Project Tango is een soort van geuzennaam voor wat we later zijn gaan noemen WSIT. En dat staat voor Web Services Interoperability Toolkit. Dat is een project wat Sun en Microsoft samen hebben gedaan. Dat zijn ze een jaar of 4-5 geleden gestart. Om zeg maar met name zich te concentreren op het implementeren van interoperable WS standaarden. Want op SOAP niveau werd het langzaam beter. En daar was de WSI ook bezig met een basic profile enzovoort. Maar die toegevoegde waardedingen waar je een stukje infrastructuur voor nodig had, daar was niks voor geregeld. Dat zijn Sun en Microsoft samen gaan doen. En WSIT, wat dus onderdeel is van Metro, dat is echt een Sun-ding. Dus als je webservices wil gaan bouwen op het Java-platform, dan heb je hier dus een Sun-implementatiestack. En als je met Oracle of met IBM die dingen wil gaan maken, dan kun je dit ook gebruiken en het gaat ook gewoon werken. Oké, nou, hoe ziet een JAX-WS Java Web Services eruit? Nou, denk even aan je WCF-ervaring. Dan zul je hier op misschien wat rare syntax na voor je gevoel toch wel een webservice in herkennen. Heel eenvoudig, definiëren een Java-klasse. Dan zetten we een @webservice-annotatie boven. Zo heet dat in Java-land. En vervolgens kun je dus de publieke methode van deze klasse kun je annoteren met @webmethod. En dan kun je een naam voor je operatie meegeven. En je kan nog wat return types of parameters aangeven. En vervolgens typ je je logica. En als je dit compileert en deployt, dan wordt er @runtime een webservice omheen gegenereerd. En kun je dit aanroepen vanuit Java of vanuit .NET, hopelijk. Maar dat gaan we zo zien. Dan nog even iets over WSIT. Nou, je ziet hier het mooie plaatje van Duke, de Java-mascotte, die een tango aan het doen is. Nou, je kent de uitdrukking, it takes two to tango. Dus wat hier nog mist is een poppetje van .NET, maar dat is het niet echt. Niet echt een .NET mascotte of zo. Dus,
nee,
daar staat hij maar zielig in zijn eentje met die roze in zijn
mond. Mannetje kunnen
wel. Nou goed, kunnen we eens over kijken. En voor de rest hebben we dan een stapel WS-standaarden die hier zeg maar in WSIT geregeld zijn. En de meeste daarvan gaan we jullie zo meteen in demo's laten zien.
Ja, wil ik het er even hebben over WCF. Ik denk dat de meeste wel bekend zijn, maar wel eventjes een overzicht slide. Ja, WCF staat voor Windows Communication Foundation en is dus eigenlijk op dit moment de manier om op het Microsoft-platform gedistribueerde applicaties te bouwen. Wij hebben ook codenamen, dat was Indigo, is het ooit ontsproten en het heet inmiddels Windows Communication Foundation. We hebben nu in het .NET Framework 3.5 een nieuwe versie gekregen, maar het is geïntroduceerd bij 3.0. En ja, zoals ik het altijd zie, is het eigenlijk een combinatie van .NET Remoting, ik weet niet of mensen dat nog kennen, ASMX Web Services en de WSE-extensions die er waren, om samen met ASMX Web Services toch wat WS-standaarden te kunnen doen. En dat is dan eigenlijk een beetje geëvalueerd richting WCF. Als je gaat kijken naar hoe je nou in WCF een service maakt, wat Bert straks ook al aangaf, er is eigenlijk bijna niet zoveel verschil tussen de verschillende omgevingen. Als je hier kijkt wat je in .NET doet, je definieert gewoon een .NET interface en daar zet je wat attributen boven. Dat waren die annotaties van Bert met die @tekentjes ervoor. Daarin definieer je zeg maar de operaties van je service en dan vervolgens heb je een implementatie die service implementeert. En ja, je ziet dus ook dat dat op attributen gebaseerd wordt en uiteindelijk is er gewoon een runtime die dat allemaal gaat interpreteren en dan de juiste wissel en dergelijke voor jou kan genereren. Dus daar zie je al dat het eigenlijk niet zoveel verschilt, alleen ja, de attributen heten anders en het gaat eigenlijk een beetje op dezelfde manier. Dus dat is wel leuk om te zien en we zullen straks ook zien in de demo's dat heel veel dingen, we hebben af en toe zitten denken van hé, wat is dit? Uiteindelijk kwam de conclusie, het is eigenlijk gewoon hetzelfde, dat heet anders.
Oké, wil ik dus wat je overnemen?
Ja.
Goed, ik zei net al van Sun en Microsoft hebben besloten om samen die WSIT toolkit op te gaan bouwen. En, maar dat gebeurde wel afzonderlijk. Sun deed dat zeg maar op hun campus in Silicon Valley en Microsoft deed dat in Redmond. En om nou zeg maar testen te kunnen draaien, om te kunnen testen of die interoperability er ook daadwerkelijk was, hebben ze een fenomeen geïntroduceerd, dat noemen ze Plugfest. Of ook wel Interop Sundays genoemd. En zo werden er een aantal zondagen in het jaar zeg maar gemarkeerd in de agenda. En dan gingen er of mensen van Microsoft bij Sun op bezoek of andersom. En dan gingen ze gewoon de hele zondag gingen zitten frieken. En gingen ze één voor één allerlei testjes draaien om te kijken wat het interoperable en compatible was. Alles met als doel om ons als developers zeg maar te garanderen dat er ook echt interoperability gedaan kan worden en dat die dingen ook echt werken. Nou, als je met Google even zoekt op Plugfest, dan, of Inter op Plugfest, dan vind je hele listings van honderden, nou, misschien wel duizenden testen die ze allemaal één voor één hebben zitten uitvoeren. En waarvan staat van check, oké, werkt niet, wordt nog aan gewerkt. En vervolgens worden zeg maar iedere Interop Sunday werden er weer een aantal van het lijstje afgewerkt. En volgens mij doen ze deze nog steeds. Wat minder frequent, maar ze doen ze nog wel. Je zag op de slide staan, heel even terug nog, je zag op de slide staan dat Metro is getest tegen WCF in de vorm van .NET 3.0 en 3.5. En daar kun je dus ook vanuit gaan. Nou, dat zijn volgens mij wel de gangbare versies. Hè. Nou, net liet je al een lijstje zien van een aantal van die WS-standaarden. Hier heb ik het lijstje nog iets uitgebreider. Metro maakt onderscheid in basic interop, dus gewoon echt basale webservices. Voor zover je van basale webservices kunt spreken, gaan we nog wel achterkomen. Hier zie je een aantal standaarden genoemd die in Metro zitten. Nou, je ziet van de standaardorganisatie JCP, het Java Community Process, zitten JAX WS standaard en de JAX B, de Java API voor XML Binding, zit daarin. Van de W3C zitten daar SOAP versie 1.1 en 1.2 in. Nou, WSDL 1.1 zie je staan, WS Addressing en MTOM. En van de WSI zie je dat onder andere Basic Profile 1 en 1.x zeg maar, zijn geïmplementeerd. En nog een aantal andere profiles, Security Profile, nog wat Attachment Profile en dat soort zaken. Dus daarvan mag je uitgaan dat als je dat gebruikt, dat het zou moeten werken. En dat op zou moeten. Dan hebben we de tweede categorie die in Metro zit, dat zijn meer de Enterprise Services. En hier zie je ook organisaties als Oasis en W3C weer terugkomen. Want daar komen al die WR-sterretje standaarden vandaan. Nou, in de afgelopen 6 jaar zijn er heel wat van die standaarden langsgekomen. Sommige zijn inmiddels ook alweer een zachte of minder zachte dood gestorven. Maar de standaarden die hier staan, die zitten zeg maar opgesloten in Metro en die zitten ook opgesloten in WCF. Oké. Dan vond ik op internet deze plaat. En hij is uit 2006. Dat is op zich wel aardig. Het is nu in 2009, dus 2003 begonnen. 2006 zit er een beetje middenin. En wat deze plaat aangeeft, dat is de, nou je ziet het al staan bovenaan, de WS-sterretje Industry Adoption. Want je kan wel leuk al die WS-standaarden zeg maar gaan zitten verzinnen. Maar als je ook wil dat zeg maar over technologieën heen je met elkaar ook kunt praten op basis van die standaard, dan moet het ook wel allemaal werken. En nou, ik ga ze niet allemaal aflopen, maar dit is even illustratief om te laten zien dat toen we zeg maar alweer 3 jaar later waren, in 2006, dat er al wel aardig wat dingetjes groen zijn. Maar die dingen zijn met name groen op het basic niveau. Dus SOAP, WSDL, dat soort dingen, attachments, dat werkte zeg maar wel. Maar zodra je in de WS hoek kwam, dan zie je heel veel grijs en oranje nog staan van wordt aangewerkt of zit er nog niet in. En eigenlijk, ik heb helaas geen actuelere kunnen vinden. Maar als je vandaag de dag de implementaties die wij zelf dan kennen, als je die afloopt, dan zie je nog steeds dat lang niet alles groen zal zijn. Dus ga er niet vanuit dat als jij de eerste de beste binding pakt en je duwt daar al die WS-standaarden op, dat het ook zonder meer werkt. Sterker nog, daar kan je geld op zetten dat het niet gaat werken. Oké, als we gaan kijken naar de interoperability die je kunt doen tussen beide platformen, dan kan je die eigenlijk in 4 categorieën onderverdelen. En hier staan ze. Een stukje bootstrapping en configuration, dat is eigenlijk het basiswerk hè, om op basis van de WSDL te kunnen communiceren. Een stukje message optimization, dan moet je denken aan MTOM-achtige zaken en WS addressing. Een stukje reliable messaging en transactions, dan komen de eerste echte WS-standaarden om de hoeken kijken. WS policy en zo komt die natuurlijk ook kijken. En een stukje message security, dat is echt voor de diehards. Dus als je zin hebt om lekker met certificaten te knutselen en zo, dan is dat jouw hoekje van interop. Zie je de grijns bij Edwin? Zag je dat allemaal? Ja. Oké, okay, ja. Heel goed. Oké. Okay. Hier staan ze nog een keer en dan allemaal met de specifieke WS-spec erbij. Die ga ik snel overheen, gaan we die allemaal nog even vertellen. Goed, bootstrapping en configuration. En dan gaan we snel over naar de demo's zo meteen. Bootstrapping en configuration, wat komt daarbij kijken? Basis technologie die je van WSDL nodig hebt, XML, XSD, zou je niet verbazen. SOAP uiteraard ook, staat hier niet bij, maar heb je ook wel nodig. WSDL uiteraard, want dat is je interfacebeschrijving en je contract. Een stukje WS policy waarmee je zeg maar nog bijzondere dingen kunt aangeven. En een stukje metadata exchange, want tegenwoordig, ja, je kan natuurlijk een kaart point-to-point met een well-known endpoint zeg maar maken, maar je kan natuurlijk ook netjes je WSDL in een of andere registry wegdouwen, zodat je eerst naar die well-known registry kunt. En daar zeg maar die WSDL kunt ophalen en dan uit de WSDL kunt opmaken waar het endpoint zich bevindt. Nou, in Metro en in WCF hebben we daar tools voor. In WCF gebruiken jullie waarschijnlijk Service Util om op basis van een WSDL zeg maar dingen uit te genereren. Nou, in Metro hebben we die tools ook. WS Import gebruiken wij om op basis van een WSDL Java code te genereren. En met WS Gen Dat is een tooltje die op de achtergrond wordt gebruikt om een Java-klasse die geannoteerd is met die webservice-annotatie, om daar de webservice-implementatie van uit te genereren. Hoe gaat dat bootstrapping precies in zijn werk? Nou, als je links zie je zeg maar, de client-applicatie en rechts zeg maar, de server. Nou, die client die besluit op een gegeven moment dat hij met die webserver wil gaan communiceren. Dus hij wil naar een bepaalde URL om het contract op te halen. Dat contract kan in een webservice registry zitten, een of andere UDDI-ding of een of andere repository. Maar hij kan natuurlijk ook gewoon de URL van de webservice inkloppen, vraagtekentje wisdol erachter en dan krijg je hem meestal ook wel, hè, als je direct op die server terechtkomt. Dan gaat dat WS import aan de Java kant of service util aan de .NET kant, die pakte die wisdol die zojuist heeft opgehaald en die proces daarvan, de policies en alle bindings en de transport enzovoort, genereert een proxy uit en op basis van die proxy kan er gecommuniceerd worden naar de andere kant en dan net of dat je tegen een lokaal object praat, kan je die proxy zeg maar, ook zo behandelen. En dan zou het moeten werken. Nou, laten we eens gaan kijken wat zo is.
Ja, wat Bert al zei, hè, ze hadden Plugfest. Nou, we hebben de afgelopen tijd onze eigen Plugfest gehad. En we zijn wel redelijk stoer geweest, vind ik. Want we hebben uiteindelijk, toen alles werkte, hebben we alles weer weggegooid. En we gaan het nu eigenlijk live weer in elkaar zetten. Dus, bear with us. Even switchen naar mijn machine. Wat we gedaan hebben, ik zal eens een stukje introductie doen. We hebben een service bedacht, natuurlijk een calculator service, je moet niet te moeilijk beginnen, die kan optellen. En wat ik even snel zal laten zien is de interface. Dit is gewoon een standaard WCF service contract waar ik twee operaties heb, een add en een add multiple, waar ik een list in kan gooien. En daar is een implementatie van, nou, die zal niet heel spannend zijn, die zal ik jullie besparen, maar die gaat die getallen bij elkaar optellen. En dit is in principe de definitie van de service en de implementatie ervan. En wat we nou dus eigenlijk moeten gaan doen, is we moeten dat ding gaan aanbieden als een webservice, zodat Beta via bootstrapping en WSDL uiteindelijk tegenaan kan praten. Dus wat ik nu ga doen, ik ga die web.config ga ik wijzigen. En wat je in .NET tegenwoordig hebt, is een Service Configuration Editor. Want dat zijn natuurlijk allemaal lappen met XML. En die kunnen we tegenwoordig met een mooie editor kunnen we die maken. Dus wat ik nu ga doen, is ik ga nu een nieuwe service creëren. En dan zeg ik van nou, ik heb uiteindelijk een calculator service, dat is de implementatie van mijn service. En nou, dan zoek je al zelf de interface erbij. Ik ga gewoon HTTP doen en ik wil nog geen spannende zaken. We zien hier al, hè, ik kan kiezen door Advanced Web Services. Dus ze noemen het op het .NET platform zelf ook al Advanced. En dan weten ze nog niet eens dat ze met een Java client te maken gaan krijgen. Maar we doen gewoon even Basic. En dan komt er een URL en dan moet ik even stiekem spieken in mijn snippets, want daar ga ik allemaal niet aan houden. Even kijken, deze adres. Laat het even anders. Finish. Nou, wat hij nu gedaan heeft, is voor mij een service toegevoegd. En wat ik even zal doen, ik werk in deze voorbeelden werk ik met een base adres, dan hoef ik dat namelijk maar één keer op te geven. Dus dit is de basis URL van mijn service waar die uiteindelijk draait. En vervolgens geef ik op de binding geef ik gewoon aan wat daarachter komt en dat is slash basic HTTP. Dus uiteindelijk is daar mijn service te vinden. Dan geef ik die ook even een mooie naam. Nou, wat hij nu voor mij gedaan heeft, is hij heeft gezegd van nou, ik ga deze service aanbieden op basis van een basic HTTP binding. En we zien hier het contract staan van de service. En wat ik altijd nog even doe, dat is dat ik mijn snippets dichtklik, en dat moet ik natuurlijk niet doen. Maar dat ik altijd mijn bindings dezelfde namespace geef als de services. Want dat heeft te maken met het uitgenereren van WSDL. Dat hij dan gewoon één WSDL uitgenereert. Want anders komt hij met tempuri, jullie wel bekend denk ik, op te proppen. Dat willen we niet. Dus dat gaan we niet doen. Dus als ik deze namespace gebruik, dan gaat het goed komen. En vervolgens, wat ik nog wel even kan zien, die basic HTTP binding. Wat daar allemaal voor settings op zitten, die zullen ook wel bekend zijn. Ik maak daar even een configuratie voor aan, die ik ook basic HTTP noem. Het is overigens niet de bedoeling om u helemaal te gaan vertellen hoe dit werkt, maar we willen gewoon even laten zien hoe ons plugfest er een beetje uitzag. En dan een hoop koffie erbij natuurlijk en dat soort zaken. En vervolgens moet ik zeggen dat ik deze configuratie wil gebruiken voor mijn binding. Nou, dan vervolgens is het wel grappig om te zien dat als ik dit zou deployen, dan heb ik nog steeds mijn bootstrapping niet voor elkaar. Want ik moet namelijk ook nog vertellen dat die metadata moet genereren. Dus wat ik ga doen, ik ga een service behavior toevoegen. En die noem ik even Calculator Service Behavior. En dan zeg ik van, ik heb een aantal zaken nodig. Ik wil namelijk metadata zien. En door dit, dat ik dit toevoeg en ik zeg HTTP GET enabled is true. Dus ik zeg tegen de behavior, mag straks als iemand via HTTP een request doet, mag jij die wisdol mag je gaan sturen. En omdat het een plugfest is en we willen wel zien wat er allemaal gebeurt, willen we natuurlijk ook debugging zien. Dus die zet ik er ook even bij aan. En dan moet ik nog één dingetje doen. Dat ik zeg van dat behavior wat ik net heb gemaakt, moet ik gebruiken op die service. Nou, volgens mij zijn we dan good to go. Dus als ik dit save, dan zul je zien dat ik uiteindelijk in mijn web.config van mijn serviceproject, hij zegt al van nou die verandert. Kijk, dit ga je natuurlijk niet met de hand intikken. Maar dit is uiteindelijk wat daar aan config uitkomt. En wat ik gedaan heb al van tevoren is deze service, daar heb ik even een IIS website voor gemaakt. Dus ik kan deze nu gewoon publiceren naar localhost, waar een internet information server draait. En als het goed is, en ik heb mij niet vergist, en ik ga naar die URL toe, localhost, dan krijg ik een mooie beschrijving. Zegt hey, je hebt daar een calculator server gehost. En als ik daarop klik, dan krijg ik wisdol. Kijk, hier zien we die namespace terug. En daar heeft hij netjes in beschreven van nou, wat zit daar allemaal in. En hieronder zie je dan uiteindelijk zeg maar dat er een endpoint op zit. Die gebruikt basic HTTP. En die is nu beschikbaar. Nou, als ik nu zeg van ik wil dat ding gaan gebruiken vanuit .NET. Ik moet toen wel even testen of die werkt, want alleen die wisdol hebben we natuurlijk niks aan. Dat kan iedereen wel vertellen dat het dan werkt. Ik heb hier een service reference aangemaakt in een testproject. Dat is gewoon een .NET console applicatie. En de app.config van die applicatie is nu nog leeg, daar zit niks in. En als ik dan vervolgens zeg update service reference, dus ik heb van tevoren al even die WSDL toegevoegd, of die referentie naar die service toegevoegd, dan gaat hij voor mij verzinnen van hey, die service die draait met een basic HTTP binding en al deze settings. Dus dat heeft hij nu zeg maar, dit is het .NET bootstrapping stukje, waarbij ik dus gewoon op basis van die wisdol mijn configuratie krijg. En wat hij daarbij heeft gedaan is dat hij ook een complete proxy heeft gegenereerd. Nou, ik heb hier ook een programma gemaakt. En je ziet hier dat er een instantie wordt gemaakt van een calculator service client. Dat is die klasse die is gegenereerd. En dan kan ik zeggen calculator client is nieuw calculator client. En wat ik dan even doe, hij heeft deze configuratie heeft hij een naam gegeven. Namelijk basic HTTP en die ga ik even gebruiken, want hier komen er straks meerdere bij. Die kan ik hier gewoon opgeven. Wat hij dan zal doen is, dan zal hij dus die client genereren en hij zal alle transport en alle tekst en coding en alles wat daar in die config van staat, gaat hij gebruiken. Nou, omdat dit ook een hele interactieve sessie is, mogen jullie zeggen welke ins we mogen optellen. En dan moet je niet op max int gaan zitten ofzo.
Max int te zijn.
Zijn er voorkeuren voor een getal? Iets van 5 en 8 of zo zitten we daar op te wachten.
Ja, ja, maar dat maakt het niet.
En dan drukken we dat nog even af. Ja, dat beeld allemaal. Ik heb nu mijn testclient als starter project gezet en ik ga hem weer runnen. En dan zien we dat dat 13 aankomt.
Right.
Dus dit is zeg maar het bootstrapping stuk, maar dan .NET naar .NET. En toen kwam dus het echte plugfest uitdaging om dat dan ook vanuit Java te gaan doen.
Switch drukken?
Ja.
Oké. Hier zien jullie NetBeans. Dat is een van de zeg maar populaire Java IDE's in de omloop. Je hebt Eclipse en NetBeans zijn een beetje de twee meest populaire. Ik heb hier voor NetBeans gekozen omdat NetBeans en Metro mooi met elkaar integreren en je heel veel hulpmiddelen daar hebt. Dus ik maak eventjes een nieuw project aan. Ik pak gewoon een eenvoudige Java application. Het hoeft niet bijzonder te zijn, ik hoef alleen maar een webservice aan te roepen. Hier geven we de naam, zo doen. Client.
Interactie, de mensen roepen toch?
Nee, dat mogen ze dan meteen bij de cijfers.
Oké.
Okay. Ja, kijken, we maken een Java projectje aan, die genereert dat uit. Vervolgens moet ik een reference maken naar die webservice die Edwin net gedeployed heeft. Daar heb ik een mooie wizard voor, dus ik zeg nieuw webservice client. En dan kan ik hier een wisdol URL opgeven. Nou, die weet ik uit mijn hoofd, denk ik. Was het ook alweer .netbeans 01/dayservices zelfs, hè?
Ja.
/.net/calculatorservice, was het toch of niet?
Ja.
Service, vraagtekentje, wisdol. Maar dat had er zijn. Oh, voor de SVC moet nog tussen. Heel goed. Dan gaan we het weer opnieuw moeten typen. Zo goed. En dan zeg ik, dan zegt hij hier van onderin van wat voor client wil je uitgegenereerd hebben. Dan zeg ik doe mij maar een JAX WS style client. En dan druk ik op finish. En dan gaat hij, als het goed is, het ding genereren. Je ziet hier onderin het scherm wat meuk voorbij komen dat hij de wissel gevonden heeft. Die is nu aan het parsen. En dan beeld succesvol, dus er worden onder water een hele batterij kwasers uitgegenereerd. Zodat ik vervolgens daarmee aan de gang kan. Nou, ik klik hier eventjes links, mijn webservice reference is open. En dan kijk ik even wat daar voor verrassing voor mij in zit. En dan zie je dat daar een calculator service in zit en dat daar een basic HTTP binding in is verschenen. Nou, die kan ik open klikken en dan kan ik zeggen van, hey, wat zit daar voor mooie methodes op. En dan zie ik hier een add staan. En die kan ik gewoon zeggen van, nou, laten we dat dan maar eens even gaan doen. Dus ik pak die add. En dan sleep ik die gewoon eens eventjes in mijn code. Even groot zetten, even makkelijker lezen. Dan genereert hij een batterij code uit voor dat endpoint. Hij maakt een van de poorten aan waarop die basic HTTP naar luistert. En hij genereert al een stukje skeleton code uit, want hij heeft natuurlijk al even gekeken wat het voor methode is. Hij moet het tegen getallen optellen. Ik hoor net 5 en 8. Dus, want hij was toch hardcode 13?
Ja.
Nou, dan doe ik 5 en 9.
Oh, wacht.
Ja. En dan moet het resultaat uitprinten. Laten we voor de zekerheid nog even de exception afdrukken, mocht die zeg maar verschijnen. Je weet maar nooit. Met mijn typing skills. Nee, volgens mij gaat dat, ziet er goed uit. Hè. Dan save hem eventjes. En dan gaan we hem gewoon proberen te runnen.
Fingers crossed.
En dan zegt hij build succesvol. En sterker nog, hij zegt result is 14. Ja. Nou, kijk. Geen hardcode 13.
Nee. Nee.
Oké. Dus hiermee is bewezen dat basis interop zeg maar, tussen .NET en Java gewoon werkt. Ik heb niks gespannende dingen gedaan. Je zag over dat ik ook nog helemaal niks van Metro, van die wizard classes, heb geïmporteerd. Ik heb gewoon de basis YaxJS implementatie genomen, want die levert mij compatibility op het gebied van SOAP. En op het gebied van WSDL, dat zit daar gewoon in. En dat werkt dus. Als we zometeen meer geavanceerdere dingen doen, dan heb ik andere libraries nodig. Nou, wat ik even kan doen, ik kan ook eventjes zelf een webservice aanmaken, zodat Edwin eventjes... ik kan kijken of dat hij die kan aanroepen. Nou, ik heb al ergens een testproject, dat scheelt weer wat tijd. Ik heb hier zo'n mooie webservice gemaakt, zoals jullie net ook op de slide al een keer voorbij hebben zien komen. Dat ding heet Hello Service. En er zit een webmethod in die zegt say hello, kan je een string aan meegeven. En dan geeft hij die string vervolgens in een van de Hello World stijl weer terug. En ik kan een aantal dingen doen. Ik kan helemaal een application server starten en allemaal moeilijke dingen doen om die webservice zeg maar, in de lucht te brengen. Maar ik kan ook gewoon gebruik maken van de functionaliteit die in de Java Virtual Machine zit vanaf Java 6. En dat is, ik kan gewoon het endpoint direct zeg maar, publishen vanuit mijn run-methode, vanuit mijn main-methode, zeg maar. Als ik dat dus even doe. En hopen dat dit gaat werken, dan moet ik wel eventjes het juiste project selecteren. Dan zeg ik hier run-file. Dan komt er wat warning dingen bij, maar dat kun je gewoon... gevoeglijk negeren. Hij is nog aan het runnen. Nou, hij is running, dus dat is een goed teken. Dan kunnen we vervolgens die service, kunnen we als het goed is, opvragen. Hoe heet dat ding ook weer genoemd? Hello service, geloof ik. We starten we eventjes. Controle, ja, staat er nog in. Oh, dat is het keer. Die koude vingers nog. Nou, dan kan ik de wissel opvragen. Nou, dat moet Edwin ook lukken, denk ik. Ja. Dus ga maar eens kijken wat je hem aan kan roepen.
Oké, okay, nou, ik heb gewoon even een console-applicatie alvast gemaakt, terwijl Bert bezig was. Dat is mooi van zo'n plugfest, je kunt parallel programming doen. En nou, ik heb hier gezegd in mijn project, ik wil graag een service reference toevoegen. Dus ik zeg add service reference en dan typ ik die URL over. Bert mag hem ook even oplezen. Ik zat hier nog op tussen. Wat is die?
En is localhost, .8080.
Hello service. Dat ziet er wel uit, hè?
Ja, het lijkt wel, ja.
Ja. Wat wel een grappige instinker is, dit is case sensitive.
Ja.
Voor een Java service. Dus je moet ook een vraagtekentje wezen die al met hoofdletters doen, anders gaat het niet werken. Dat was dus een feest in ons plukfest, doordat we daarachter waren.
Nou, voor mij dat wissel valt wel mee, maar het is met name die hoofdletter H en die hoofdletter S in de naam van de service, die moeten kloppen.
Die URL moet gewoon overeen komen. Nou, dat noem ik even service ref. Ja, dat heb ik hier al geused, natuurlijk, want dat had ik al een keer gedaan. Dus als het goed is heb ik hier nu iets van een Hello Service Client, dat is weer zo'n gegenereerde. In de app config zal die uiteindelijk zijn binding hebben gedaan. Kijk, je ziet hier ook, je ziet al wel een klein verschilletje, want je ziet nu dat hij geen standaard WCF Basic HTTP binding pakt, maar dat hij even een custom binding in elkaar knutselt. En dingen als message version in SOAP 1.2 hebben daar vooral mee te maken. Dus hij gaat gewoon echt proberen om een zo mooi mogelijke binding te gebruiken voor, om die Java service aan te roepen. Maar goed, omdat dit allemaal nog basic profile 1.1 compliant moet zijn, zou dit gewoon moeten werken. Dus we krijgen weer, wat was dit? Hier kwam een string uit.
Say hello.
Say hello. Ja, maar dat Ernie niet meedoet, maar goed.
Ja, helaas.
Oh, oh, oh. Wil. F5. Hey. Nou, ik had nog even een... Jullie hebben het gezien? Oké. Okay. Dus zo zie je dat die Java-service ook gewoon geconsumeerd kan worden door een .NET client. Door helemaal niks te customizen, gewoon standaard WSDL ophalen, proxy genereren en gaan met die ernaar.
Ja, mijn fantastische implementatie maakt er nog een two uppercase van.
Ja, dit daarom hield ik hem nog even weer terug. Ik denk dat valt
helemaal goed. Oké. Okay. Terug naar de slides, denk ik. Dat hebben we Bootstrap maar laten zien. Oké, okay, dat is het eerste stukje. Dus basis interop werkt. Waar we daar vanuit gaan. Je zag WSDL 1.1 gebruikt worden. Je hebt SOAP 1.1 en SOAP 1.2 gezien, denk ik, dat gebruikt wordt. Dus dat soort dingen, dat gaat gewoon werken. Ik moet even op de switch
drukken. Ja.
Oké. Okay. Goed. Volgende stukje van interop, volgende gebied van interop was message optimization. En daar komen de volgende standaarden bij kijken. Nou ja, een stukje advanced SOAP zou je kunnen zeggen. Een stukje SOAP MTOM. En een stukje WS addressing. Want daar gaat allerlei slimme dingen doen om natuurlijk de berichtenaflevering en het verkeer wat efficiënter te maken. Daar is dat hele MTOM voor bedoeld. En nou ja, goed, als je dat wil demonstreren, dan heb je dus de meer advanced stuff nodig, zeg maar. En dan gaat ook Project Metro zo meteen erbij komen. Nou, laten we niet te veel woorden aan vuil maken. Laten we gewoon meteen beginnen om weer code te kijken. En dan mag jij weer de switch drukken en wat we met elkaar planten.
Ja, dus ik pak gewoon weer diezelfde calculator service. Ik ga weer met mijn configuratie editor. Dit vind ik altijd wel het leuke van webservices. Je ziet nu dat ik een nieuwe manier ga bedenken om die service aan te roepen, terwijl ik de implementatie gewoon van afblijf. Dus ik ga nu alleen maar een nieuw endpoint toevoegen. En dus in dit geval basic HTTP met endpoint, met NTOM. Dus ik ga die niet aanpassen, ik ga gewoon even een nieuwe maken. Dus ik zeg, ik wil graag een basic HTTP binding configureren en die noem ik basic NTOM. En dan zie je hier allerlei settings, waarvan eentje is message encoding. En daar kan ik wat kiezen. Nou, wat we dus straks deden was gewoon plain text, daar kan gewoon XML. En nu gaan we dat optimaliseren, MTOM. Dus nou, die configuratie heb ik nu gemaakt. Dan moet ik uiteraard natuurlijk een endpoint toevoegen. Mijn muis is een beetje moe. En dan zeg ik van service endpoint. Nu noem ik basic MTOM. Ik moet even die namespace weer erbij zetten. Dus die copy-paste case hier vandaan. Dan vervolgens zeg ik dat die basic HTTP binding geconfigureerd moet worden met MTOM, wat ik net heb aangezet. En vervolgens moet ik dan wel even zeggen, wat is het contract nu wat ik aanbied. Hè? Dat is het beroemde ABC van WCF. Het adres, binding en contract. Nou, het adres moet nu nog, want dat wordt dan basic en tom. Dat is het endpoint uiteindelijk waar je dat kan vinden. Double check. Ja, dat is volgens mij wat ik moet doen. Ik save dit weer en dan vervolgens is er in de webconfig een binding bijgekomen. En dan zien we ook message encoding is MTOM. En ik publish hem weer naar IIS, publish, en dan vervolgens, als ik hier op F5 druk, dan wordt hij opnieuw opgehaald. En dan zullen we ook in de WSDL zien dat er uiteindelijk nu twee poorten zitten, namelijk eentje basic en eentje MTOM. Ik zou zeggen Bert,
ja,
ik geloof wel dat dit werkt vanuit de .NET, dus die skippen we.
Okay.
Je mag gelijk gaan proberen om om maat te roepen.
Om te slopen.
Dat kan ook.
Even kijken, nou, het eerste wat ik ga doen is, ik ga een aantal libraries toevoegen voor Metro. Dus ik voeg een aantal zogenaamde jar-files toe. Ik kijk of ik in de goede directory zit. Metro 1.5, dat is de laatste versie. Ik voeg even een hele batterij van die libraries toe. Hoppakee, doet verder geen pijn. En dan, Edwin heeft een nieuwe binding toegevoegd aan diezelfde WSDL. Dus het enige wat ik hoef te doen eigenlijk hier is op die calculator service te zeggen refresh client. En dan zeg ik also replace local WSDL file, want die heeft hij opgehaald. Dan klik ik op yes. Dan gaat hij hier een eindje staan stampen daaronderin, gaat hij de WSDL er opnieuw ophalen en gaat hem parsen. Nou, hij is wel klaar zelfs. Als het goed is, dan is hij erachter gekomen dat hij nu naast basic HTTP ook een basic MTOM heeft. En die zie je hier staan. En die kan ik openklappen en dan zie ik daar weer de methodes op. Dus nou, laten we dan, dit was, ik zal het even boven zetten. Dit was basic. Laten we maar gewoon draaien, die kun je nog gewoon draaien. Ik doe mtom. Ja. Weer die add-methode erin, want dat blijft natuurlijk gewoon werken. En dan moeten we even de exception voor de zekerheid uitprinten, mocht die optreden. Dus makkelijk debuggen. Ja. Zo. Dan gaan we twee nieuwe getallen opdoen, laten we eens heel wild doen. 10 en 30 waar we optellen.
Boefje.
Ja. En dan saven we even en dan zeg ik run. Gaan we compileren. Wordt wat meuk uitgegenereerd onder water. Zie je klaar of niet? En jullie hopen dat het stuk gaat, maar helaas. Result is 14 en de result is 40, dus ook dit werkt. Oké, okay, door met het volgende onderwerp.
Ja.
Je kan hem laten staan op de switch, dan ik kan even vast laten zien. Dus message optimization werkt. Ja, we kunnen heel diep het hele mtom ingaan en alle spannende dingen doen, maar dan blijven we daar hangen. We willen graag meer laten zien. Dus het volgende onderwerp is reliable messaging en transacties. Nou, daar komen een drietal standaarden bij kijken. WS Reliable Messaging voor het messagingstuk en Coordination en Atomic Transactions voor het transactiestuk. Nou, we zijn allebei werkzaam als IT-architect, dus ja, transacties over webservices, daar hebben we toch wat principiële bezwaren tegen, dus dat gaan we gewoon niet demonstreren. Maar de Reliable Messaging, dat willen we jullie wel laten zien. Dus ja, ook hier laten we maar meteen weer naar de demo, en dan mag je wel op de switch drukken.
Ja.
Gaan we zien.
Ja, ik was alvast begonnen, want... Ik denk wel een beetje vaart gemaakt ben. Ik heb hier een nieuwe configuratie bij, erbij gezet. En dit keer heb ik een WS HTTP binding gepakt. Die noem ik even WS Reliable. En daarbij heb ik gezegd Reliable Session Properties Enabled is True and Ordered is True. Dat zichtbaar is, maar heb ik in ieder geval ingesteld op die binding. Nu is het wel zo dat als ik reliable messaging wil gaan doen, dan moet ik ook aan mijn service implementatiekant wat gaan doen. Want je praat dan over sessies en je moet een sessie starten en dan kun je meerdere dingen doen en uiteindelijk kun je die sessie weer afsluiten. Dus wat ik gedaan heb, ik heb een reliable calculator service, die is nog meer reliable dan die andere. En daar zie je dus ook dat in de reliable calculator service interface, daar zie je een aantal zaken tevoorschijn komen. Bijvoorbeeld, delivery requirement required order delivery is true. Session mode is session mode.required. En hier op de operaties heb ik een start add, een add term en een add. Deze is initiating, deze is niet initiating en deze is terminating. Dus dat is zeg maar, dan ga je niet in één call en een request, dan is het klaar, maar dan ga je veel meer op basis van sessies werken. Dus wat ik dan moet doen met web.config is dat ik niet alleen maar een binding hoef toe te voegen, maar ik moet dus ook gewoon een compleet nieuwe service toevoegen. Dus wat ik ga doen, ik ga een nieuwe service maken. Ik zeg, nou, wat is het type? Ja, de eerste keer deed ik dat met een wizard, nu doe ik dat gewoon op deze manier. Ik pak die andere en ik zeg, ik mag dezelfde calculated service behavior gebruiken. Dan geef ik daar een ander endpoint op, dat is namelijk een andere release address. Die draait natuurlijk op een andere URL. Dan vervolgens... moet ik daar natuurlijk een endpoint aan toevoegen, een nieuwe service endpoint, en dat is dan WS Reliable. Oh. Ik pak hier een WS binding natuurlijk, die heb ik net ook gekozen. WS Reliable kies ik dan, zodat Reliable Messaging niet aangaat. Ik moet even de namespace zetten. En uiteindelijk het contract, en dat is dus niet calculator service, maar dat is zoals je zou verwachten, reliable calculator service. Dus nu hebben we weer een service gedefinieerd met één endpoint, waarbij uiteindelijk reliable messaging aanstaat. Save dit. En ik publish de service weer naar localhost. Publish. Nou, dan moet ik ook een andere URL pakken natuurlijk, want die draait op een andere. Die staat dan hier. En we zien weer een mooie pagina, we zien een WSDL. Waarbij we uiteindelijk hier een WS Reliable Binding. Omdat ik WS Binding heb gekozen, zie je dus hier in één keer verschijnen een identity van de service. Dus nu gaan we ook dingen met security doen. Nou, omdat we daar jullie nog even niet mee willen vermoeien, ga ik dat maar even uitzetten. Het gaat nu om reliable messaging stack. Dus ik zeg security is none. Dus we doen gewoon WS, dus we hebben wel wat WS-sterretjes standaard geïntroduceerd, maar we gaan nog geen security doen. Oké, laat daar staan. Nou, Bert, probeer het maar gewoon even.
Ik zal eventjes ook uit mijn verzameling code snippets even eentje toevoegen. Want ik zal even de transportlogging even wel aanzetten. Dat hij gewoon alle berichten die hij over de lijn stuurt, dat hij die even eruit dumpt. Dat is wat makkelijker laten zien zometeen. Ik heb een hele batterij zo berichten te gaan. En het andere wat ik even ga doen is, ik ga een nieuwe webservice referentie toevoegen aan mijn project. Want ik moet die reliable calculator nu ophalen. Doet hij er inmiddels al?
Ja, ik heb die. Ik had hem niet gepublished bij IIS. Ah. Jij zegt ook niks.
Ja, een beetje spannend.
Maar je hebt geen IIS natuurlijk.
Die is zelf machine. Even kijken, wat was het ook alweer? Dev Day Services. /.NET/Reliable Calculator Server. Een rotwoord, hadden we geen andere ding kunnen bouwen. .svc, vraagtekentje, wissel. Nou, JaxWS-stijl, ik vind het allemaal mooi. Genereer maar uit. En je ziet hier linksbovenaan de Reliable Calculator Server toegevoegd worden met een zandloopje en wat aan het processen. Ja, ik klap hem even open. En dan zien we daar de Reliable Calculator Server. Zal hem iets groter maken. WS Reliable, en je ziet hier nu een drietal methodes. Dus nu gaan we natuurlijk wat spannendere dingen doen, want we moeten natuurlijk die hele sessie in gang zetten. Dus we gaan een, moeten we doen, we gaan de start add moeten we eerst doen. Daarmee gaan we zeg maar de sessie openen, zou je kunnen zeggen. Die doe ik eerst. Zo, laat ik nu maar even de exception zeker doen, want de kans dat we er tegenaan gelopen als we spannende dingen gaan doen, wordt alleen maar groter. Vervolgens, als we die start add gedaan hebben, dan hebben we eigenlijk de sessie zeg maar, opgestart aan de kant van Edwin. Dus dan kunnen we vervolgens zeggen van nou, ik wil port.addTerm gaan doen. Dan geven we een nieuw integer aan mij. En wat zullen we doen? Laten we eens 9 meegeven. En laten we hier nog eens een term erbij op gaan tellen. Zullen we daar eens doen? Doen wij 91. En als laatste wat we moeten doen is zeggen van port.add. En met die add, dan gaat zijn rekenmachine aan de slag. En die geeft een result terug. Dus dan zeggen we, wat geeft hij ook alweer terug? Geeft hij een integer terug ook?
Ja.
Integer result is port.add. En dan print hij, vindt hij niet leuk. Wat is er mis mee?
Dat is wel gewoon wrapped entity zijn.
Result zal niet van, oh die staat hier al. Die heb ik eigenlijk niet nodig. Dus dan doen we die gewoon weg. Hup, gaat het over. Copy-paste coding, dat is hartstikke mooi. Even kijken, dus dan moet ik nog één ding doen. Want omdat het reliable messaging is, blijft de webservice staan luisteren op berichten van de server. Als ik niet specifiek tegen hem zeg dat hij die poort mag closen. Dus dat ga ik ook nog even toevoegen. Maar anders dan blijft mijn proces hangen. En dan moet ik nog eventjes de import fixen. En dan moet ik hebben de closable uit de webservice API. Nou, een klein beetje hocus pocus, maar uiteindelijk staat de code er niet zo zich te begrijpen. Dus de start add om de sessie op te starten. Dan stuur ik twee keer een integer over. En die gaat Edwin gewoon van mij onthouden in mijn sessie. En vervolgens zeg ik add. En dan telt hij ze bij elkaar op en krijg ik het resultaat terug. En druk ik dat af. En volgens mij hoef ik alleen maar op play te drukken.
Een stuk deze.
En die zat er onder.
Oh, die had je al gedaan.
Dat had ik al gedaan. En dan zie je heel veel dump logging voorbij komen, want dat heb ik net aangezet. En even kijken, had hij het ook uitgeprint, maar dat is natuurlijk spannend. Hier zit een trillingprobleempje aan, we hebben een probleem te pakken. Terminate sequence, dat heb ik nog afgedrukt eigenlijk.
Nou.
Is het eruit van printline result is plus result, ja. Even kijken wat er aan de hand is. Ik heb hier ergens tegen een breakpoint aangelopen of zo. Ja. Nee, heb je niet aanstaan, hè?
Nee.
Even kijken.
ik zie het niet Terminet, maar ik zie Security.
Oh, wacht even, hij zit daar boven denk ik al, want dit is de Terminet.
Ja, precies, dat is de laatste kom om hem af te sluiten.
Eens even kijken waar ik hem nou uitprint, want dat willen we natuurlijk allemaal zien.
Kun je het op je wilt of kan je niet zoeken?
Nee, ik weet niet of je kan zoeken. Ja, ik kan niet wel zoeken. Dus dat... Ja, die gaan we vaak vinden. Je zult dus 14, dus van de oude, dus dan scrollen we gewoon even naar beneden. Je zult dus 40. Ja, hij moet tussen staan, kan niet anders. Om spannend te maken.
Gewoon je antwoord gestopt in de login.
Ja, dat is een goed idee dit. Nog een respons. Ja, hier. Ja, hij zou voorbij komen. Ja, dus is 100. Ja, misschien had ik die login beter uit kunnen zetten.
Maar dat is wel interessant om te zien.
Wat ik mee wil laten zien is dat je inderdaad, je krijgt een hele conversatie nu tussen de client en de server. Waarbij zeg maar die client eigenlijk iedere keer met dat reliable messaging aangeeft van nou, ik heb nu dit pakketje verzonden en ik heb van jou deze act teruggehad. En ze wisselen ook iedere keer netjes een session ID met elkaar uit, zodat ik ook, als ik mijn getallen post bij hem, dat die getallen ook in de juiste sessie onthouden worden, dat ik niet het ad-resultaat van mijn buurman zeg maar krijg. Dus nou, het is hiermee wat ingewikkelder geworden, je ziet dat er ook redelijk wat over de lijn gaat, dat die berichten ook wat ingewikkelder worden. Maar dat is wederom een WS-sterretje specificatie die dus gewoon werkt. Oké. Nou, gauw door met de volgende. Want nu wordt het natuurlijk echt interessant. En nu komen we in het domein van security. En security zonder de WS security standaard kan je natuurlijk al wel een klein beetje. Je kan gewoon je HTTP-verbinding, kan je een HTTPS-verbinding van maken. Dus je kan SSL gaan gebruiken. Dat is volgens mij ook de meest toegepaste beveiligingsmanier van webservices zoals je ze vandaag de dag in het wild tegenkomt. Maar we hebben die mooie, ja mooie, we hebben die WS security standaard. En die wil je dan natuurlijk ook gebruiken ook. Dus ja, in Metro hebben ze hun best gedaan, in WCF hebben ze hun best gedaan. En laten we maar eens kijken wat er van terecht komt als we met security aan de slag gaan. Ja, switchen.
Wat ik even heb gedaan, ik heb nu zeg maar al die security spullen alvast toegevoegd, omdat het best wel lang duurt om dat toe te voegen, maar ik wilde wel even snel doorheen lopen. En dus als we onze service config editor openen, dan zullen we zien dat er nu een aantal endpoints bij zijn gekomen. Toch maar een Apple kopen zien. Even kijken, wat was de eerste die we gingen doen? Basic HTTP met Transport Security. Daar heb ik hier een binding voor. Nou, hier is eigenlijk niets nieuws onder de zon. Hè. Dit is gewoon zo'n binding als die we al gehad hadden. Alleen daar zit dan een Basic Transport Sec configuratie bij. Even kijken, bindings. Basic Transport Sec. En dat is eigenlijk weer zo'n standaard Basic HTTP binding met tekst encoding. Alleen daar heb ik nu security op transport gezet. En omdat mijn service gehost wordt in IIS, heb ik het hier nog redelijk makkelijk, omdat IIS mijn certificaatafhandeling van het SSL-verhaal regelt. Maar in principe wat we nu zeggen is, deze service wordt beveiligd op transport level niveau, dus via HTTPS. En er wordt niet iets gecrypt in het bericht of iets dergelijks. Dus het transportprotocol is dus verantwoordelijk voor de encryptie van het bericht. Nou goed, die heb ik ook al gepublished, dus in principe kun jij gelijk aan de slag.
Oké. Okay. Nog de switch. Dus even voor de duidelijkheid, dit is nog geen WS Security, hè? Dit, nee. Dit is Basic plus SSL. Als ik mijn calculator service weer even refresh, die reference, dan krijg ik als het goed is een nieuwe wissel binnen van Edwin. Die is aan het parsen, ja. En dan zien we daar een nieuw endpoint in als het goed is. Oh, een hele batterij nieuwe endpoint, zie ik zelf. En dan pakken we, wat is dat ook weer genoemd? Basic Transport Sec, is dat hem?
Dat is hem.
Dat is hem. Nou, dan klikken we die open. Pak ik de add methode en die sleep ik weer in mijn code. En wie zei dat Java niet productief was? Ja, sleep het er zo in. En dan tellen wij maar eens eventjes 50 en 50 bij elkaar op. En we drukken nog even de exception af, want naarmate we verder komen, de kans op exception is steeds groter. Moet ik hier nog meer voor doen? Even denken, nee, volgens mij niet.
Ja, dat heb je al gedaan, hè?
Ja, dat is waar.
Van het certificaat.
Ja, dat is waar, want om de SSL-verbinding te kunnen maken heb ik het servercertificaat in mijn Trust Store nodig aan de Java-kant. Wat ik heb moeten doen is het certificaat van de machine waarop we dit draaien in mijn Trust Store moeten importeren. Dan heb je bij Java een toeltje voor een key tool en dan lepel je dat certificaat in die Trust Store en dan hebben we nu geen problemen met dat er een certificaat geaccepteerd of uitgewisseld moet worden. Dus ik kan hier gewoon op de play-button klikken als het goed is. Dat doen we ook maar eens even. En dan komt er een hele batterij ellende langs. En uiteindelijk zien we het resultaat is weer 100. En dat is wel van deze methode, want ik heb al die andere methodes net eventjes tussen commentaar gezet. Dus dat betekent dat we nu secure kunnen uitwisselen. Nou, wat is hier nog voor spannend aan te zeggen? Nou, wat je hier kunt zien, even de pointer erbij pakken, is dat je nu echt met een HTTPS-verbinding te maken hebt. Dus dat wordt ook echt, zeg maar, gesecured. Maar het is op transportniveau, dus inderdaad de infrastructuur handelt voor onze SSL-verbinding af. En zelf met onze service hoeven we daar verder niks voor te doen. Oké? We gaan het een keer spannender maken nog.
Ja. Dus, die batterij met bindings, daar zit ook een... Waarom blijkt dat niet overstaan? Wat we zouden kunnen doen is we ook die WS-HTTP binding pakken. Want er is in .NET is er nog een methode van beveiliging. En die heet Transport with Message Credentials. Dus wat we dan eigenlijk doen is dat we zeggen, nou, we gaan het hele transport gaan we beveiligen. En daarna gaan we ons authenticeren bij de service. Met op basis van iets wat in het bericht zit. Dus de credentials zitten in het bericht. Nou, wat we daarvoor gedaan hebben, is we hebben dus die binding WS Transport Message Credentials. Die hebben we geconfigureerd. Die zal ik even laten zien. WS Transport Message Credentials. Dat is een standaard WS HTTP binding. Maar daar hebben we gezegd Transport Message Credential. En bij Message Credential Type hebben we gezegd Username. Want we wilden dat ook even laten zien. Je zou natuurlijk ook een certificaat kunnen gebruiken op basis van Windows authenticatie. Maar wat we gedaan hebben, we hebben gezegd van nou weet je wat we doen. Aan die service heb ik nu een behavior gekoppeld. En dat heet Service Credentials. En daar heb ik een type op gegeven, namelijk DevD Services Custom Username Password Validator. En dat is een klasse die ik zelf geschreven heb. Dan heb ik hier mijn Username Password Validation Mode op Custom gezet. Want we gaan natuurlijk geen standaard dingen gebruiken als je aan het plugvesten bent. En hier heb ik daar de implementatie van. Die is ook niet heel erg schokkend op dit moment. Die kijkt nu gewoon of als Bert E binnenkomt met dit password, dan krijgt hij access en anders niet. Dus wat er nu gaat gebeuren is dat hij straks een request gaat doen. Dat wordt gecrypt op transportniveau. Hij stopt een plaintext username password in dat bericht. Dat wordt door die binding allemaal meegenomen. En uiteindelijk wordt door de WCF runtime deze methode aangeroepen. En gaat hij controleren of dat klopt. En als dat zo is, dan gaat hij door. En dan gaat hij de methode uitvoeren. Als het niet zo is, krijg je een exception. Dus print stack trace wordt nu belangrijk.
Precies. Oké, zal ik eens proberen?
Ja, gaan we eens doen.
Switch maar even dan als je wil.
Ja. Jullie moeten mij overigens geloven dat dit allemaal .NET na .NET gewoon allemaal werkt. Maar ja, dit is natuurlijk veel interessanter om het vanuit Java te doen.
Even kijken, ik zet even die vorige uit, want dan wordt die log verder niet verstoord met andere ellende. Je hebt geen wissel meer opnieuw gepubliceerd, maar hij zat er al in. Hè? Dat was de WS Transport Message Cred.
Ja.
Binding was dat.
Dus, message Cred.
Ja, dat is wat anders.
Okay.
Even kijken, dan sleep ik die add-methode erin. Nou, dan gaan we weer wat getallen optellen. Nou, jullie geloven het inmiddels wel, geloof ik. Zullen we doen 44 en 22 gaan we vandaag doen. I feel lucky. Dan de print stack trace, waar je graag. En dan, nou, als ik dit nu zou uitvoeren, dan zou ik, dan gaat het stuk. Hè, want hier zit geen username password in de binding. Dus dat gaat aan mijn kant al stuk. Want hij zegt van ja, in de policy staat dat ik nog een username password moet opsturen. Dus ik moet het ook even ergens configureren. Nou, dan heb ik hier mijn mooie webservice editor. Even kijken welk niveau het ook weer was. Hier. Daar kan ik webservice attributes mee configureren. Ik sta natuurlijk een beetje voor in de tijd. En dan zeg ik de WS Transport Message Cred binding. Er zit een security dingetje onder. En in dat security dingetje. Oh, die klik ik hem natuurlijk net weg. In dat security dingetje kan ik de authentication credentials meegeven. Dus dan zeg ik het username moet zijn.
Dat is de basic, hè?
Oh, dat is de verkeerde. Wacht even. Je had de WS.
Toch?
Heb ik de basic gepakt?
Ja. Nee, maar je hebt ook een WS Transport Message Cred. Die hebben we al bij gedaan.
Ja, heel oplettend.
Staan.
Kijken we die nog even. Hier. Die staat, die klikte ik net, net dicht. Oké, nou, dankjewel. Dat scheelt een exception. Hier geef ik mij Bert E en password. En dan als ik hier op OK klik, dan zou je die binding moeten aanpassen. Dan klik ik nog eventjes op clean and build voor de zekerheid. Dat hij ook die configuratiefile uitgegenereerd heeft. Oké, build is succesvol en als ik hem nu run. Kijk wat er gebeurt. Dan zagen jullie, dan zie je result is 66. Dus dat betekent dat het wederom gewerkt heeft. Als we even in de stack omhoog kijken, dan zul je zien, als we even heel snel zoeken, dat ook de username en password, dat je die hier gewoon in gaat tegenkomen. Jij ziet hem staan. Ik zie hier een username Bert E staan en daaronder gaat een password. Dus die staat hier ook ergens. Hier, password staat hier. Dus die wordt nu meegestuurd. Nou, om te bewijzen dat als ik daar wat anders in vul, dat dan ook stuk gaat. Dat wil jullie natuurlijk zien. Dan krijgen we eindelijk die print stack traces een keer, want dat gaat allemaal veel te goed. Ik zal niet zeggen wat ik intyp, maar het is niet zo vriendelijk. Ik klik op run. Dan zie je nu een exception voorbij komen. Oh. En dan zegt hij, SOAP fault exception, an error occurred when processing the security tokens in the message. Nou, dat klopt, je krijgt een algemene security foutmelding, maar het komt erop neer dat de username password validation is misgegaan. Dus nou, dat is precies ook wat we willen laten zien. Oké, okay, volgende demo.
Even kijken, nou dit is de laatste, dus we hebben nu elke keer gewerkt met transport. Toen hebben we ook authenticatie daarom toegevoegd door message credentials te kiezen. En dan blijft eigenlijk nog message security, dus alle, dus het, zowel het encrypten van de gegevens als het meegeven van credentials in het bericht. En dat is WS message security geworden. Nou, je ziet hier, dat is gewoon een standaard, standaard endpoint en ik gebruik daar de WS message security configuratie. En die ziet er als volgt uit, dan heb ik hier natuurlijk gekozen voor message. En wat we hier nog even doen, die message client credential type zetten we even op none, want dat zou eigenlijk hetzelfde zijn als wat we net deden. Maar wat wel interessant is, is dat nu is het dus mijn service die het verhaal met certificaten moet gaan afhandelen. Want ik heb geen SSL, ik moet nu zelf die message gaan encrypten via public-private key mechanismen. En daarom moet ik als service de client ook voorzien van een public key, zodat hij zijn dingen kan crypten, die ik dan weer kan decrypten met mijn private key. Zeg ik private, hij moet een public key sturen. Nou, ik had net al dat service credentials behavior toegevoegd met die custom username password validator. Maar ik heb hier nu ook een service certificate. En ik heb dus een certificaat geïnstalleerd op mijn computer. Dat heb ik getrust. Daar heb ik allerlei dingen voor gedaan. Dit is trouwens een hele tricky one, want als je dit op Windows 2 Server 2008 doet, dan moet je het account waaronder je service draait rechten geven op de private key. En dat ging zelfs zo ver, toen voelde ik een beetje een javaan, want ik moest echt een tooltje downloaden, had je alleen source code, dat moest ik compileren. En daarmee kon ik die private key vinden. En vervolgens moest ik dan met een of ander kakkel tooltje moest ik die gebruiker rechten geven daarop. Dus dat heeft nog wel wat voeten in aarde gehad, maar uiteindelijk is het dus gelukt. En ik geef dus op deze manier geef ik dat service certificaat mee. En als je ook zo gaat kijken naar de whistle, dan zie je dus ook een X509 certificate in zitten. En dat is dus gewoon eigenlijk een public key certificate wat ik meestuur, zodat als degene die met mij maar gaat communiceren, daarmee kan encrypten. Zodat als ik het binnenkrijg, dan weet ik dat hij mij dat gestuurd heeft. Dus dat zijn even de spannende dingen om message security aan te gaan krijgen. Dus ik zou zeggen, Bert, go your game.
Oké. Nou, de basis is weer een beetje hetzelfde. Ik kijk eventjes naar mijn service ref en ik zoek eventjes de juiste binding op. Het is de WS Message Security. Voor de duidelijkheid, dit is dus echt, hier komt echt de volle WS standaard zeg maar, om de hoeken kijken. Sleep hem er weer in. We gaan weer even optellen. Nou, laten we het even, hij heeft al moeilijk genoeg met het crypten, dus laten we hem gewoon even 1 en 1 laten optellen.
Blijft het bericht ook klein gelukkig.
Ja, dat is waar, dat scheelt weer. Ja. Een stack trace. Dus nou, dit is eigenlijk alles wat ik nodig heb om de call te doen. Het spannende zit natuurlijk in de configuratie. Dus ik ga weer even naar mijn webservice editor. Ik start mijn webservice attributes op. Ik klik even die bindings dicht. WS Message Security, die moet ik hebben. Nou, wat ik nu moet doen, ik heb nu zeg maar het certificaat wat Edwin mij opstuurt om mee te crypten. Dat certificaat moet ik wel trusten. Dus ik heb dat eerst, zeg maar, dat zei ik net ook al, gedownload en vervolgens in mijn trust store gekieperd. Alleen nu moet ik vervolgens die trust store, die moet ik eventjes aangeven waar die ding staat. Nou, we hebben nogal wat zitten rommelen met certificaten, dus uiteindelijk heb ik een hele mooie in de root neergegooid. Dus de ideale plek om dat ding neer te zetten. Ik typ een zeer geheim password in.
Dat moet je nog een keer veranderen. Hè?
Ja, ik zeg load aliases en dan haalt hij een lijst op van alle aliases van certificaten die daarin zitten. En dan moet ik even op zoek naar het certificaat van de machine. Nou, die machine heet de .NET Beans. Dus dat is dit certificaat. En dan zeg ik oké. Dus nu is in principe de configuratie is nu voor elkaar. Oké klik. Dan clean en build ik hem nog een keer. Build succesvol. En dan runnen we hem. Nou is het fingers crossed. Ja, Richard is erbij. Zo simpel als het nu gaat, ongeveer in 1 minuut. Dit heeft ons heel wat hoofdbrekers gekost voordat we dat geknutsel met die certificaten goed hadden. Voordat Edwin op Windows 2008 het certificaat geconfigureerd had. En voordat je weet welke truststore je moet hebben, hoe je dat ding erin moet labelen enzovoort. Daar zit heel veel uitzoekwerk en als je daar even op googelt, dan krijg je ongelooflijk veel hits. Maar daar staat nergens in wat je precies moet doen. Dus het is gewoon hier wat weghalen, daar wat weghalen en sterkte ermee.
Ja, je vindt vooral dus, mensen die zeggen, ja daar heb ik ook lang
ja,
aan.
Dat,
dat maar zou ik ook graag willen weten hoe dat werkt.
Ja, dus ik denk dat we...
Sorry?
Nou, wij gaan in ieder geval maar eens even wat bloggen en toen we hier aan wagen. Want hier kunnen we een hoop mensen mee verder helpen, want dit is geen sinecure om dit aan de praten te krijgen. Vanmiddag nog. Nou, we moeten vanmiddag nog een sessie doen.
Ja,
dus daarna waarschijnlijk. Even kijken. Nou, meer hoef ik niet te laten zien eigenlijk. We kunnen terug naar de presentatie. Voor mij zitten we al 3 minuten over. Nou, als je aan de slag gaat met dit soort dingen, dan zijn een aantal tools om je het leven makkelijker te maken, die zijn wel noodzakelijk. Je zou tools als SoapUI kunnen gebruiken om je webservices mee te kunnen testen. Een tool als Fiddler hebben wij zelf veel gebruikt. Fiddler is een soort van network sniffer waarmee je ook de pakketten die binnenkomen kunt editen. Dus voor reliable messaging hebben we te klooien om zeg maar wat van die message ID's aan te passen om het protocol over de zijk te krijgen. Nou, dat lukt heel aardig. Verder heeft WCF een aantal tools zoals de Service Trace Viewer en de Service Configuration Editor. Nou, die laatste heeft Edwin al laten zien. De bovenste komt hij nog even op terug. Aan de Java kant heb je een aantal tooltjes, open source tooltjes die je kunt gebruiken. WS Monitor en TCP Mon. WS Monitor is die laat gewoon requests en responses die langskomen over de lijn in SOAP. Die laat hij zien. Een beetje hetzelfde wat ik met die dump logging deed, maar dan ziet het er iets mooier geformateerd uit. En TCP Mon is voor als je niet voor HTTP communicatie kiest, maar voor TCP communicatie. En dan heb je nog een paar tools van de WSI, de Web Service Interoperability Organization. Die hebben een zogenaamde toolset op hun website staan met implementaties in C# en in Java. Die kun je downloaden. Dus daar zitten 2 tools in. 1 is de Analyzer. En daarmee kun je je WSDL doorheen trekken. En dan zegt hij of dat jouw WSDL Basic Profile compatible is. En je kan allerlei profiles aangeven waarop die dan zeg maar test. En met de monitor kun je weer een beetje hetzelfde of wat je met WS Monitor kunt. Of wat je met de Service Trace Viewer of met SoapUI zeg maar kunt. Dus nou, tools zat om mee te monitoren, maar zeker als je wat geavanceerde dingen gaat doen, dan heb je die echt nodig om die SOAP-berichten ook te kunnen analyseren. Nou, in je code kun je ook nog een aantal settings doen. Ik had er al wat van gebruikt. Nou, dit geloven jullie vast wel. Het is nog eens een keer om terug te lezen. En dit is het trace tool die .NET heeft. Wil jij daar nog iets over vertellen?
Ja, nou goed, kijk, sowieso tijdens zo'n plukfest is dit een tool die je heel graag wilt gebruiken. Je kunt dat heel makkelijk configureren in WCF door gewoon te zeggen enable diagnostics. En dat ding werkt gewoon op basis van de standaard diagnostics capabilities van .NET met traces. Het mooie is alleen wel dat formaat wat ze uiteindelijk dumpen, daar is een viewer voor bijgeleverd bij de .NET SDK, de Service Trace Viewer. En dan kun je heel aardig zien wat er allemaal gebeurt. En je kunt dat natuurlijk weer instellen dat je alleen maar errors wilt, maar als je het ding op verboos zet, nou dan kun je bijna... je kunt zeg maar kun je protocollen reverse engineeren, mocht dat je hobby zijn. Maar je kunt hier echt alles zien. En nou, je ziet hier ook een screendumpje waarbij je dus ook echt kunt zien wat de interactie is. Dus verschillende onderdelen van de hele WCF runtime. Maar dat is echt een tool die als je op een gegeven moment tegen problemen aanloopt. Ja, op het moment dat het op de lijn goed gaat, maar het gaat ergens fout in de implementatie, dan is dit onmisbaar. Dus daar hebben we dan ook dankbaar gebruik van gemaakt tijdens onze plukfest week, zeg maar.
Oké. Dan een aantal issues waar wij tegenaan gelopen zijn die we nog graag wel even met jullie willen delen. Allereerst, als je jezelf webservices in Java gaat bouwen en die wil je gaan hosten, niet zoals ik het deed vanaf de command line, maar binnen een application server, en je gebruikt daar de Glassfish server van Sun voor, die bij NetBeans meekomt, kies dan versie 2 in plaats van versie 3. Versie 3 is nog in aanbouw, zeg maar, en die support die MetroStack nog niet helemaal goed. Dus dat zijn in ieder geval, dat is je eerste 3 uur vloeken, zeg maar, voordat dingen aan de praat zijn. Vervolgens, als je met die webservices aan de gang gaat, dan zag je het eerste demootje wat we deden. Daar had ik helemaal niks, geen bijzondere dingen van Metro voor nodig. Maar naarmate we die WS dingen gingen gebruiken, had je de Metro libraries nodig. Dus zorg dat je in je project die Metro libraries gebruikt in plaats van die JAX-WS libraries. En de eerste keer dat wij dat deden natuurlijk, vergat ik dat te doen. En dan zie je wel berichten heen en weer gaan, maar uiteindelijk komen er allemaal exceptions over de lijn. Want ze snappen elkaar gewoon niet, want de standaard calls zijn gewoon niet interoperabel genoeg voor die WS dingetjes. Ander dingetje waar ik aan de Java kant tegenaan liep, is dat de tool WS import die ik gebruik om van die WSDL code te genereren, dat als je hele interessante namespaces gebruikt, dat hij dan die namespaces in de packages zeg maar, gaat zitten verstoppen. Dus in de namespaces zeg maar, van .NET, om een vergelijk te maken. En dan compileert het allemaal niet meer. Dus dan moet je even een switch meegeven om de package lines uit WS import weg te laten. Dat staat allemaal wel redelijk goed gedocumenteerd hoe je dat moet doen. Een andere instinker waar wij zelf tegenaan lopen is dat Edwin aan de .NET kant heel snel geneigd was om voor de WS HTTP binding als standaard te gaan. En dat is misschien voor de hand liggend als je het lekker veel op en zo. Maar die WS HTTP binding is een Microsoft specifieke binding en dat ding is uit zichzelf niet zomaar interoperable. En je hebt hem ons wel een paar keer zien gebruiken in de demo's, alleen daar moet je de dingen voor doen. Je moet met security moet je aan de gang gaan en afhankelijk van welke behaviors je allemaal aanzet, moet je daar nog meer aan het knutselen gaan in je WSDL. Maar kies je voor de basic HTTP binding, dan is het in de basis helemaal interoperable met elkaar. Nou, een certificaat, hebben we net al wat over gezegd, dat is echt een drama. Wat Edwin zei, dat moet echt je hobby zijn. En misschien moeten we eens een keer wat lezingen over certificaten doen, maar dat blijft toch een interessant en moeilijk onderwerp. Goed, even resumerend. Wat is de state of interop vandaag, 6 jaar na de slide die ik je als een van de eerste liet zien? Nou, we kunnen zeggen dat basic SOAP en WSDL issues, dat werkt gewoon. Ja, al die dingen van als ik aan de Java kant een int gebruik en aan de .NET kant een integer, dan snappen ze elkaar niet. Nou, dat soort geëmmer, dat is allemaal over. Dat is inmiddels, het werkt allemaal. Dat is fixed. En gelukkig maar, want dat scheelt je heel veel tijd. Wat je wel tegelijkertijd kunt zeggen, is dat de interop issues eigenlijk ja, naar boven in de stack zijn verschoven. Dus je moet nu op WS niveau moet je dingen gaan oplossen. Nou, alle demo's die wij hebben laten zien, die kun je dus vrij eenvoudig aan de praat krijgen als je weet hoe het werkt. Maar als je nog geavanceerdere dingen wil gaan doen, met name met security en met reliable messaging, dan zul je toch heel snel tegen allerlei exceptions aanlopen. En dan gaat het je toch om allerlei ja, hacks in je WSDL goed te krijgen. Of extra attributes of properties die je aan Java of .NET kan moet zetten om het aan de praat te krijgen. Dus onze aanbeveling is dat zeker als je echt interoperable tussen platformen over het internet of over het intranet wil, dan zul je toch bijna altijd op dit moment nog bij basic HTTP en eventueel met SSL uitkomen. Als je in een gecontroleerde omgeving zit, dan kan je dus wel wat van die reliable messaging-achtige dingen doen en een beetje security. Maar als je echt al die WS dingen van stal wil halen, dan heb je nog wel een uitdaging. Nou, laatste paar tips en tricks die jullie willen geven is dat je WSDL is een superbelangrijk document. Dat is het echte interoperability document, dus besteed daar aandacht aan. Nou, met de editors die je hebt kan je daar redelijk makkelijk zeg maar, wat voor maken. Nou, als je die WSDL iedere keer met de hand moet schrijven, dan heb je het heel zwaar. Maar gelukkig hebben we daar mooie editors voor. Maar besteed aandacht aan naamgeving, besteed aandacht aan het gebruik van de namespaces. En als je met die WS-sterretje dingen aan de gang gaat, zorg ook dat je dan de compatible syntax kiest, want er zijn verschillende namespaces. Ik heb aan de Java kant heb ik allerlei sun namespaces. Als ik die kies, dan kan Edwin niet met die dingen overweg. Dus je moet daar wel scherp op zijn.
Een vervelend dingetje waar we ook nog bijvoorbeeld tegenaan liepen, als ik bijvoorbeeld een parameter voor een methode kies en die noem ik naam van de methode request bijvoorbeeld, dat is een pattern dat we wel gebruiken. Dat request, dat herkent hij dan weer als iets wat ook in de WSDL staat en dan gaat er aan de Java kant gaan er allemaal dingen mee gebeuren en dan ben je in één keer dat type kwijt. Dus noem dingen geen request ofzo, dat was bijvoorbeeld ook iets waar we tegenaan liepen.
Ja. Nou, van dat soort dingen zijn er nog een heel aantal, en dat soort aandachtspunten. Nou, we hebben even een linkje opgenomen, dat is niet zo'n hele fijne URL om te lezen, maar in ieder geval daar zat een documentje achter. En dat documentje dat list al die standaard instinkertjes op WSDL en SOAP niveau waar je tegenaan gaat lopen als je zeg maar, wat geavanceerdere structuren maakt dan alleen twee integers oversturen. Overigens hebben ze ook wel wat voorbeeldjes met complex types gemaakt, dat werd ook allemaal, maar omwille van de tijd hebben we die even weggelaten, anders had het allemaal nooit in dat uurtje gepast. Wat zijn je volgende stappen? Nou, al die spullen downloaden. Nou, .NET hebben jullie natuurlijk allemaal al geïnstalleerd staan. Maar als je met de Java kant aan de gang wil, dan kun je op de site van NetBeans een combinatie van NetBeans en Glassfish downloaden. Glassfish is de application server. Dan haal je vervolgens nog even de Metro libraries op. En dan ben je good to go om te gaan bouwen. Nou, verder wat verwijzingen naar MSDN libraries en WCF forums voor de specifieke WCF weetjes. Dus dit is om eens thuis mee aan de gang te gaan. Of op je werk misschien. Nou, dat was eigenlijk het verhaal wat dit betreft. Vanmiddag zijn we er nog een keer. Dan gaan we het hebben over interoperability tussen Java en Azure .NET services. Dus dan gaan we onder andere laten zien hoe ik Java services in de cloud kan hosten. En hoe we daar dan weer tegenaan kunnen praten. Of hoe we .NET services in de cloud kunnen hosten. Of hoe we met een Java client tegen een .NET gehoste cloud service kunnen praten. Dus als je dat leuk vindt, dan zien we je vanmiddag graag terug. We zijn een beetje door de tijd heen. Dus als jullie nog vragen hebben, kijk in het eindsignetje. Vragen hebben, kom dan naderhand eventjes bij ons, zou ik zeggen. Ja, oké, dankjewel.
Bedankt.